Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 91ste psalm, het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. 91, het eerste vers. We lezen met elkaar uit het boek 2 Kronieken en daarvan het 27ste hoofdstuk, 2 Kronieken 27. Daar lezen wij: Jotam was 25 jaren oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem. En de naam van zijn moeder was Jerusa, een dochter van Zadok. En hij deed wat recht was in de ogen des Heren naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, behalve dat hij in de tempel des Heren niet ging. En het volk verdierf zich nog. Dezelfde bouwde de hoge poorten aan het huis des Heren. Hij bouwde ook veel aan de muur van Ofel. Daartoe bouwde hij steden op het gebergte van Juda. En in de wouden bouwde hij burchten en torens. Hij krijgde ook tegen de koning der kinderen Ammons en had de overhand over hem, zodat de kinderen Ammons in datzelfde jaar hem gaven 100 talenten zilvers en 10.000 kort tarwe en 10.000 gerst. Dit brachten hem de kinderen van Ammon wederom ook in het tweede en in het derde jaar. Alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heren zijn Gods. Het overige nu der geschiedenissen van Jotam en al zijn krijgen en zijn wegen, ziet, zij zijn geschreven in het boek der koningen van Israël en Juda. Hij was 25 jaren oud toen hij koning werd en hij regeerde 16 jaren te Jeruzalem. En Jotam ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids en zijn zoon Achas werd koning in zijn plaats. Het woord des Heren voor de prediking bij deze gelegenheid vinden we in het zojuist gelezen schriftgedeelte in 2 Kronieken 27 en daarvan het zesde vers. Alzo versterkte zich Jotam, want hij richtte zijn wegen voor het aangezicht des Heren zijn Gods. Wij willen samen eerst over de bediening van het woord en over deze hele dienst Gods zegen bidden. Heren, wij komen om uw zegen vragen. Uw zegen over ons samen zijn hier in uw huis op deze blijde dag voor dit bruidspaar en hun familie. Een blijde dag, heren, voor velen die zich met dit bruidspaar mogen verheugen over uw zegeningen en uw weldaden die gij geeft. Want er is inderdaad veel dat ook op deze dag weer als een bijzondere gave uit uw hand mag worden ontvangen. Het is een voorrecht en een weldaad als twee mensen elkaar uit uw hand ontvangen mogen om samen door het leven te gaan, door uzelf tot elkaar gebracht en door uzelf ook aan elkaar verbonden. Het is een voorrecht, heren, als gij dat nog aan mensen geeft, dat zij liefde voor elkaar mogen hebben en dat die liefde mag groeien en verdiepen en tenslotte ook mag leiden tot de hartelijke begeerte om samen het leven te delen. En dat hebt u aan deze bruid en bruidegom willen geven. En vandaag op deze hun trouwdag mogen zij het beleven dat u hen ook samenvoegt in de band van het huwelijk. Heren, het is een rijk moment voor hen en voor hun familie en voor al hun vrienden. Maar heren, als het daarbij blijft, dan hebben ze wel iets ontvangen waarin ze voor dit tijdelijke leven uw goedheid mogen zien. Maar één ding staat vandaag ook al vast. En dat is dat de band die vandaag gelegd werd toch ook weer een keer wordt verbroken. Eén van deze twee zal worden weggenomen van de zijde van de ander. Tenminste, zo gaat het in de meeste gevallen dat één alleen achterblijft, vroeg of laat. Heren, dat zal ook in dit geval zo zijn, want het is de mensen gezet eenmaal te sterven. En dat geldt ook op een trouwdag. En daarom als het alleen bij deze band en bij deze gave blijft, heren, dan hebben ze alleen maar iets voor deze tijd. Maar wat wij nu u ootmoedig willen bidden is dat gij met hen een verbond wilt aangaan. Dat gij door uw Heilige Geest in hun harten wilt werken. Dat gij hen aan u en uzelf aan hen wilt verbinden, heel persoonlijk. En dat zij u tot hun deel mogen hebben. En dat is een band die blijft ook over dood en graf heen. Heren, laat zo in hun hart die begeerte mogen leven. En laat dat eigenlijk nog boven alle andere dingen mogen uitgaan. Ook boven de huwelijksband en de huwelijksliefde en het huwelijksleven. dat zij die begeerte mogen kennen om u tot hun deel te hebben, Heere, en om u dan ook te mogen verkiezen als de God van hun leven, om zo ook een leven te gaan leven, ieder voor zich en zij samen, dat overeenkomt met het leven van uw kind Jotam, waarvan de schriften ons vanmiddag spreken, van wie geschreven staat dat hij zijn wegen richtte voor het aangezicht van de Heere zijn God. Geef hen het geheim daarvan ook te kennen en geef hen dit te betrachten in hun leven, Heere, want dan zullen ze waarlijk een gezegend leven kennen. Zegen uw woord als we dat nu vanmiddag gaan beluisteren. Stel het tot een zegen voor hen, voor ons allen. En geef, o God, dat de kracht van uw genade in ons leven geen onbekende zaak zal zijn. Ach, van nature leven we er langs heen. Zien we er de waarde ook niet van? Hebben we er geen erg in dat dat alleen een gezegend leven is waarin gij de eerste plaats inneemt? Van nature kijken we naar hele andere dingen, Heren, en zijn we druk met heel andere dingen. En verwachten we het van heel andere dingen, maar steeds weer laat de praktijk zien dat dat allemaal teleurstelt. En dat is hoogstens voor een korte periode. Maar wilt gij het ons allen leren, voor het eerst of bij vernieuwing, dat één ding nodig is. En mogen wij dan voor het eerst of opnieuw dat goede deel verkiezen dat van ons niet zal worden weggenomen. Zegen ons in dit samen zijn en laat uw woord door uw geest toegepast ook waarlijk zegen mogen brengen. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit 147, het eerste, laat Heeren lof ten hemel reizen, en het zesde, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 1 en 6 van 147. koning Jotam, een van de koningen van het Tweestammenrijk, het Rijk van Juda, is een van de minst bekende koningen. Er zijn er van wie ons door de schrift heel wat meer verteld wordt. Ik denk aan koning Jozefat, aan koning Hiskia. U kunnen ook denken aan koning Josia of koning Manasse, wiens bekering vanuit zijn goddeloze vroegere leven ons beschreven wordt en hoe die bekering in zijn leven ook verder tot openbaring kwam. En zo zijn er koningen in Jeruzalem geweest op de troon van David, van wie waarlijk meer bekend is dan koning Jotam. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar, stierf dus al op de toch jonge leeftijd van 41 jaar. Was een zoon van Uzzia en werd opgevolgd door zijn zoon Achas. En dan worden ons nog een paar feiten uit die regeringsperiode verteld. Namelijk dat hij burchten bouwde en dat hij steden versterkte. En dat hij de hoge poorten aan het huis des Heren bouwde en veel aan de muren van Ofel bouwde. Dat zijn zo wat politieke maatregelen, economische maatregelen misschien ook. Maar voor de rest is ons van deze Jotam weinig bekend. En het zou dan ook niet zozeer de moeite lonen om met elkaar lang bij deze toch tamelijk onbekende man stil te staan, als van hem ook nog niet wat anders verteld werd. En dat andere dat aan dit weinige wordt toegevoegd, dat is juist het belangrijkste wat van een mens gezegd zou kunnen worden. En wat is dat andere dan, dat tegelijk het belangrijkste is? Dat het belangrijkste is voor ieder mens, of hij in deze wereld nu beroemd is, of dat hij min of meer tot de vergeten mensen behoort. Dat voor ieder mens het belangrijkste is, of hij nu naam heeft gemaakt in deze wereld, of dat hij nooit naam gemaakt heeft. Het belangrijkste wat van deze Jotam gezegd kon worden, en wat zal het wel zijn ook van ons gezegd zal moeten kunnen worden, is dat deze Jotam godvrezend was. En dat is inderdaad toch het belangrijkste, nietwaar? Stemt u dat toe, dat het belangrijkste in ons leven is of wij de Heere tot ons deel hebben? Of wij persoonlijk kennen de waarachtige vrezen des Heeren? Wel nu, van deze Jotam mag dat gezegd worden. We vinden dat eigenlijk al vertolkt in het tweede vers van dit hoofdstuk. En hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, naar alles wat zijn vader Uzzia gedaan had, behalve dat hij in de tempel des Heeren niet ging. En het volk verdierf zich nog. Merkwaardig, van deze Jotam wordt dus gezegd dat hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, en dan wordt er een contrast getekend naar twee kanten. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren, zoals zijn vader dat deed, maar zijn vader deed het niet altijd. Zijn vader deed het niet consequent. Want er was dat ogenblik in het leven van de vader van Jotam, in het leven van koning Uzzia, dat hij in de tempel des Heren ging, en u weet wel, om te offeren. Hij nam op zich de taak die alleen aan de priesters was toebetrouwd. En ondanks waarschuwingen van de kant van de hoge priester en de andere priesters, heeft deze koning Uzzia toch in zijn hoogmoed doorgezet, want hij wilde dat priesterwerk verrichten en wierook branden voor Gods aangezicht in zijn huis. En toen is die koning geslagen met melaatsheid. Nu, dat deed Jotam niet. Hij volgde wel het goede voorbeeld voor zover zijn vader dat nagelaten had, maar hij deed het consequenter dan zijn vader deed. Hij ging niet in het huis des Heren om tegen de wil des Heren zich de rechten van een priester aan te matigen. Hij was getrouwer en gehoorzamer en eerbiediger in de dienst des Heren dan zijn vader was geweest. En het tweede contrast is, koning Jotam doet wat recht is in de ogen des Heren, terwijl zijn volk hem daarin niet volgt. Dat is bij andere koningen wel eens anders geweest. Als zij de wegen des Heren bewandelden, dan zegende de Heren dat menigmaal ook in het leven van dat volk. En dan werd zo'n koning ook tot zegen voor zo'n volk. Maar zo gaat het in de dagen van Jotam niet. Hij doet wel wat recht is in de ogen des Heren, maar het volk verdierf zich nog. En wat denkt u, dat zal 16 jaar lang een verdriet in het leven van Jotam zijn geweest. Zelf gezien hebbende de noodzakelijkheid en ook de rijkdom en beleefd hebbend de liefde in de dienst des Heren. En dan te ontdekken dat het volk zich nog verderft en dat het volk nog in de wegen der zonde blijft voortgaan. En dat ook zijn voorbeeld en zijn woord van waarschuwing en van aansporing eigenlijk geen uitwerking heeft in het leven van zijn volk. Maar Jotam laat zich daardoor niet afhouden van dat wandelen in de wegen des Heren. Dat zou ook nog gekund hebben, nietwaar? Dat als Jotam dan geen zegenrijke invloed op het volk kan hebben, het volk een verdervende invloed op de koning zou kunnen hebben gehad. En dat de koning zich maar aangepast had aan de geest van de tijd waarin hij leefde. En dat de koning het er dan ook maar bij had laten zitten, nietwaar? Het is ook wel eens moeilijk om altijd weer tegen de stroom op te moeten, om altijd weer een eenling te zijn, om altijd weer te ondervinden dat de mensen je alleen laten staan op geestelijk en godsdienstig gebied. En dan geeft de mens wel eens toe en dan laat hij het wel eens erbij zitten, maar niet al zo Jotam. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren. En wat was het geheim van dat doen wat recht is in de ogen des Heren, zoals dat in vers 2 genoemd wordt? Wat is daar het geheim van? Wat is de verborgen kracht in Jotams leven geweest? Om niet alleen het goede voorbeeld van zijn vader Uzzia te volgen, maar ook het kwade voorbeeld van zijn vader Uzzia niet na te volgen. En wat is de kracht geweest die hem deed volharden, ook als hij menigmaal in die 16 jaren alleen stond en het volk niet met hem meedeed in de dienst des Heren. Wat was de kracht als er iedere keer weer ook van buitenaf en soms ook van binnenuit de verzoeking kwam om het op te geven, omdat het toch allemaal vruchteloos en nutteloos was? Wat was de kracht om dan toch staande te blijven en voort te blijven gaan in de wegen des Heren? Het geheim van zijn leven en de kracht van zijn leven is geweest zijn godsvrucht. En dat wordt ons in het zesde vers, in de woorden van onze tekst in het bijzonder, nader omschreven. Hij richtte zijn wegen voor het aangezicht van de Heere, zijn God. Zijn wegen, dat is zijn hele levensgang, zijn hele levensopenbaring. Zo spreekt de schrift wel over onze levensgang als over onze weg. Zo kunnen we onze weg verderven, zo zegt de schrift. Maar zo kunnen we onze wegen, zoals hier blijkt, ook richten voor Gods aangezicht. Zijn hele leven heeft Jozefat voor Gods aangezicht geleefd? En het is hem altijd weer een eerste vraag geweest. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Zijn leven heeft hij gezien in eeuwigheidslicht, voor Gods aangezicht. Dat is voor het aangezicht van zijn schepper, van wie hij alles ontvangen had wat hij had. Het leven om te beginnen. En de onderhouding van zijn leven vanaf het moment van zijn geboorte dagelijks, van ogenblik tot ogenblik. Al die jaren dat hij op de aarde was, onderhouden, gezegend, bestuurd, verzorgd door de hand van zijn schepper. Dat heeft hij geleerd, voor Gods aangezicht. Want zonder die God en zonder de zorg en de trouwe zorg van die God zou Jotam allang zijn omgekomen. Zou hij allang in zijn zonde zijn gestorven. Als God hem niet van uur tot uur had gedragen en gespaard. Als de Heere hem de 25 jaren voordat hij koning werd niet had geleid. Als de Heere hem in die tijd niet van ogenblik tot ogenblik had gedragen, dan was hij in zijn jeugdjaren al omgekomen. En zo heeft hij het ook na zijn troonsbestijging mogen zien. Wat hij leeft, dat leeft hij dankzij de zorg en dankzij de voorzieningen die zijn schepper voor hem treft. En dat heeft hem geleerd in afhankelijkheid te leven, voor Gods aangezicht. Dat is ook in het besef als de Heere niet blijft zorgen. Als de Heere niet blijft geven wat ik voor tijd en eeuwigheid nodig heb, dan kom ik om, dan kan ik ook niet verder. Hij is de God in wiens hand mijn ademtocht is. Hij is de God die de beschikker van mijn lot is. Voor zijn aangezicht heeft Jotam geleefd. Maar dat grijpt veel dieper dan wat ik tot nog toe gezegd heb. Dit hoort er zeker bij. Maar er gaat nog een veel diepere diepte in dat woord meespreken. Voor Gods aangezicht. Maar dat is toch ook de God tegen wie Jotam gezondigd heeft. Dat is toch ook de God die zichzelf openbaart als een God die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. De God die zichzelf bekend maakt als de God der gerechtigheid, die de schuldige geenszins onschuldig houdt. En Jotam heeft daar in zijn leven wat van geleerd, want anders zou hij geen kind des Heren zijn. Jotam heeft ook die weg gegaan, moeten gaan, waarin geleerd wordt hoe groot mijn zonden en ellende zijn en hoe ik van zulke zonden en ellende verlost word en hoe ik Gode voor die verlossing zal dankbaar zijn. Jotam heeft er ook kennis aan gekregen wie hij in zichzelf was. En toch heeft hij zijn leven voor Gods aangezicht geleefd. Dat houdt ook in dat hij behalve het besef van afhankelijk te zijn van wat er uit de handen van die God aan aardse zegeningen tot hem zou komen, ook geleefd heeft in het besef dat hij van die God weldaden, onverdiende, ja, verzondigde weldaden heeft nodig heeft voor de verlossing van zijn ziel. En voor de wegneming van zijn zonde. En voor de bedekking van al zijn ongerechtigheden. Voor zijn aangezicht heeft Jotam zijn wegen gericht. Dat wil zeggen, daar stonden op die weg van Jotams leven ook punten, plaatsen, waar hij als een arm, verloren mensenkind voor God heeft gebogen en voor Gods aangezicht zijn zonden heeft beleden. En er waren ook ogenblikken in dat leven van Jotam en er waren punten op die levensweg van Jotam, waar hij voor Gods aangezicht kwam als een smekeling, als een bidder, als een in zichzelf arm en ellendig mensenkind die het geleerd heeft en zo ook heeft beleden dat hij van genade moest leven. Er zijn momenten geweest in het leven van Jotam langs die levensweg waarin Jotam heeft ondervonden ook dat de Heere zich op zijn gebed over hem heeft ontfermd. En dat de Heere hem de vertroostingen uit zijn woord en de bemoedigingen van zijn genade door zijn Heilige Geest heeft delachtig gemaakt. Er zijn momenten op die levensweg geweest dat Jotam buigend voor God ondervond dat die God zijn aangezicht in gunst tot hem wilde wenden. En dat hij zo vanuit de genade Gods heeft mogen ontvangen wat hij voor de vertroosting van zijn ziel nodig had. En zo is nou in die paar woorden die hele levensweg van Jotam getypeerd. Als een levensweg van iemand die het geleerd heeft en voor de tijd en voor de eeuwigheid te zijn aangewezen op de zorg van de Schepper, die ook de zaligmaker is. Oh, dat is nog wat anders dan dat Jotam, behalve al die politieke en economische dingen die hij aan zijn hoofd had, ook nog af en toe een stukje godsdienst meenam. Dat is nog wat anders dan dat Jotam zijn leven van bezigheden, zijn leven van verantwoordelijkheid, zijn gezinsleven, zijn persoonlijk leven, zijn ambtelijk leven, dat hij dat heeft overdekt met een godsdienstig vernis. Dat komt bij zoveel mensen voor dat hun leven een leven is waar de Heere niet in is, maar waar wel de godsdienst omheen zit. Een leven waarin het hart gesloten gebleven is voor de Heere en voor de genade Gods, maar waarbij het leven wat de buitenkant betreft wel wat aangepast is aan de uiterlijke eisen van het woord van God en zo ook wat geleefd wordt langs een godsdienstig pad. Dat is niet verkeerd, uiteraard niet. Hoewel, als het hart voor de Heere gesloten blijft, dan is dat natuurlijk wel ernstig. En dat is wel verkeerd. En dat is wel een blijk van onze ongehoorzaamheid tegenover die God van wie we afhankelijk zijn. En waarom ongehoorzaamheid? Omdat die God tot ons zegt en het ons gebiedt: bekeert u. En als ons hart onbekeerd, ons leven onbekeerd blijft, dan is dat een uiting van onze ongehoorzaamheid tegenover die God die er toch alle recht op heeft. Dat wij net als Jotam onze hart, onze wegen richten voor zijn aangezicht. Maar bij Jotam was het niet alleen maar wat godsdienstigheid. Bij Jotam was het ook niet zo af en toe eens, als de nood aan de man komt en als er eens echte moeilijke problemen op zijn pad kwamen. Het zij op zijn pad als koning, het zij op zijn pad als mens, het zij op zijn pad als man en vader in een gezin. Niet waar, dan zijn wel eens van die ogenblikken dat het bijzonder nijpt en dat er moeite en zorgen en bezwaren zijn waar we niet overheen kunnen komen en waar we niet overheen kunnen zien zelfs. En dan wil een mens wel eens extra de hulp van de Heere inroepen en dan wordt de nood wel eens op het hart gebonden en dan, ja, dan is de Heere nodig in ons leven. Maar dat was het bij Jotam ook niet. Daar bleef het tenminste niet toe beperkt. Het was veel dieper dan dat. Het was niet alleen in tegenspoed dat hij de Heere zocht, maar het was ook in voorspoed. Het was niet alleen als er bijzondere omstandigheden waren, maar ook als zijn leven zo die gewone, dagelijkse gang der gebeurtenissen kende. Hij richtte zijn
wegen, heel zijn levensweg, in allerlei omstandigheden, voor het aangezicht van de Heere zijn God. En hij heeft dat heel bewust gezocht. En waar was dat dan een bewijs van? Dat was een bewijs van genade. Dat was een bewijs van het werk van Gods geest in zijn leven. Dat was er een bewijs van dat de Heere in zijn leven gekomen was en dat de Heere zijn wil, die van nature ook op het verkeerde gericht was, omgebogen heeft. Zodat hij ging vragen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat was het bewijs dat de Heilige Geest zijn verstand verlicht had en in zijn hart gewerkt had, de onberouwelijke keus om de zaligheid van zijn ziel te zoeken, om de Heere te gaan vrezen. Ja, er was in zijn leven een besef gekomen, zoals dat bij al Gods kinderen doorbreekt. Een besef dat zich ook uit in de hartelijke begeerte om de Heere te mogen kennen. Want dat is het ware leven. Dat is het ware geluk. Dat is de ware zegen. En daar heeft de Heilige Geest Jotam heen geleid. En hij heeft die dienst des Heren voor hem geplaatst, voor zijn oog geplaatst. En hij heeft hem de keus in het hart gegeven om die God te vrezen. En de Heilige Geest heeft hem de zonde laten zien, ook in zijn verschrikkelijke consequenties. De zonde zonder de schone schijn die de Satan eromheen werpt om ons te verlokken. De Heilige Geest heeft Jotam laten zien de zonde in zijn ware, in zijn verschrikkelijke, in zijn afschuwelijke, in zijn godonterende, in zijn zielverwoestende karakter. En de Heilige Geest heeft Jotam leren vluchten van die zonde. Leren mijden alle kwaad. En hij heeft in zijn hart de keus gelegd om voor Gods aangezicht te leven. En Jotam, en we zagen dat eigenlijk al, heeft dat gedaan niet met zijn halve hart. Er waren argumenten voor Jotam genoeg, en als hij had willen argumenteren met zichzelf, dan had hij argumenten genoeg kunnen gebruiken, want tenslotte, hij stond vaak alleen. En dan had hij wel wat kunnen toegeven. En om nou altijd tot in de uiterste consequentie nee te zeggen tegen het kwaad, en ook zelfs tegen de schijn van het kwaad, en om alleen maar de Heere te kiezen en in de wegen des Heere te gaan, het zal niet altijd meegevallen hebben. En toch, Jotams leven wordt niet gekenmerkt door halfheid. Hij durft ook als het moet tegen de geest van de tijd in te gaan. Hij durft ook tegen de verleidingen die op hem aankomen in te gaan. Hij heeft voor de Heere mogen kiezen. Zoals in de tijd Mozes dat deed. En iets van datzelfde wat in het hart van Mozes geleefd heeft, dat heeft ook in het hart van deze Jotam geleefd. Mozes stond voor de keuze om al de schatten van Egypte en een positie in het rijk van Egypte te kiezen als zoon van Farao's dochter. Of de versmaadheid met het volk van Israël. En toen heeft Mozes gezien dat dat ene is voor een tijd. De schatten van Egypte en de rijkdommen van Egypte en de eer en de aanzien van Egypte is voor een tijd. De genietingen der zonde, zo staat het in Hebreeën 11, voor een tijd. En dat andere, die versmaadheid van Christus, maar dan ook de Heere Jezus Christus zelf, in zijn genade en in zijn ontferming, dat goede deel, dat, zo heeft Mozes geweten, zal van hem niet worden weggenomen. Geleid door Gods geest en ziende op de vergelding des loons, heeft hij toen mogen zeggen: Heere, u kiest mijn hart. En zo Jotam. Niet zomaar een beslissing die hij nam, nee, dat houdt geen stand, dat houdt geen weekstand. Maar een keus die door de Heere in zijn hart gelegd was. Die onberouwelijke keus, die vrucht is van bekerende genade door de Heilige Geest. En dat heeft Jotams leven deze inhoud gegeven. En toen heeft de Heere hem ook in die weg gezegend. Toen heeft de Heere hem ook in die weg voorspoedig gemaakt. Toen heeft de Heere hem ook in die weg de overwinning op zijn vijanden gegeven, zoals we dat lezen in het vijfde vers. Toen heeft de Heere hem genade gegeven dat hij zich mocht versterken, of zoals ik ook mocht vertalen, dat hij sterk mocht worden. Want wie zijn weg wel aanstelt, die zal ik mijn heil doen zien. En zo geeft de Heere nog zijn zegen op de goede, de onberouwelijke keus. Nu, wat dan in Jotams leven door de genade Gods een feit werd, en waar Jotams leven dan door gekenmerkt werd, en ik zei zo pas al, dat is het belangrijkste wat van een mens gezegd kan worden. En dan kan voor de rest de geschiedenis van Jotam in 9 versen verteld worden. Maar het belangrijkste is gezegd. Ook al zou hij in al die 16 jaren van zijn regering nooit iets verder betekend hebben. En ook al is het de moeite niet waard om in de annalen van deze geschiedenis verder opgetekend te worden, omdat het maar een doorsnee mens geweest is. Lang niet zo beroemd als anderen voor hem of na hem. Lang niet zo kundig en bekwaam als anderen voor of na hem. Gewoon een doorsnee mens. En al kun je in een klein stukje zijn hele leven vertellen, maar in dat kleine stukje is het belangrijkste gezegd. Kees, Annie, het doet er niet toe of je in de wereld naam hebt. Het doet er niet toe of je levensverhaal een heel dik boek vult, of dat het misschien op een halve bladzij verwoordde. Als in dat levensverhaal van een mens maar staat wat van Jotam staat geschreven. Het is niet belangrijk of je in je leven veel of weinig uiterlijke voorspoed of zegeningen ontvangt, al wensen we elkaar natuurlijk ook op een trouwdag veel zegen van Gods wegen toe. En al wensen we het je toe en al bidden we het je toe, dat je samen door Gods hand lange tijd bij elkaar mag blijven. En dat de Heere je met elkaar en in elkaar en voor elkaar tot zegen zal willen stellen. Maar het belangrijkste is of van jullie allebei en van jullie allebei persoonlijk gezegd kan worden: hij en zij richten zijn of haar wegen voor het aangezicht van de Heere hun God. Dat is het waar het op aankomt. Dat is het wat ook een mensenleven, ook een huwelijksleven, alleen maar tot een gezegend leven maakt. En daarom, die goede keus die Jotam heeft mogen doen, die zal het welzijn ook in jullie leven moeten zijn. En daarbij blijven, in dat besef, en ik ga nog even terug naar wat we gezien hebben, in dat besef dat je het van je schepper moet hebben. En dat je het moet hebben, ook als man en vrouw, ook in de huwelijke staat van die God die je tot elkaar gebracht heeft en die je aan elkaar verbonden heeft. Hij moet je van dag tot dag zegenen. Wat er ook gebeuren gaat, wie weet het. Maar hij moet je van ogenblik tot ogenblik leiden en besturen. Besef dat en leef zo voor zijn aangezicht. Maar dieper moet het nog gaan. Er is meer. Meer wat je nodig hebt en wat een man nooit aan zijn vrouw kan geven. En wat een vrouw ook nooit aan haar man kan geven. Er zijn van die momenten dat je zo machteloos staat. Dat heb je in het aardse ook al, met ziekte en met zorgen. Dan zijn er van die ogenblikken dat al ben je getrouwd en al leef je dicht bij elkaar. Er zijn van die dingen die je toch alleen draagt. Alleen verwerkt. Maar er is nog één zaak die je als man en vrouw nooit aan elkaar kunt geven. Die geen mens aan een medemens kan geven. Die geen vader of moeder aan zijn kind kan schenken ook. En dat is dat nieuwe hart. Dat is die waarachtige vreze Gods. Dat is dat leven uit Gods geest. Dat leven uit Gods genade. Dat is dat besef. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Wil je dat hebben, dan zul je je knieën moeten buigen. En niet alleen vandaag op de knielbank om te bidden om een zegen over je huwelijksweg. Maar vaker en constant in de binnenkamer voor Gods aangezicht bidden, Heere, wees ons genadig. Wees Gij onze God, wees Gij onze zaligmaker. En dat is de enige weg om werkelijk gezegend te worden en om meer te hebben dan alleen de dingen die vergankelijk zijn. Want al wensen we jullie veel zegen ook als getrouwden toe, in je huwelijksleven, in je gezinsleven. Dat is allemaal vergankelijk nog, hè? Dat is tijdelijk. Maar dat andere, dat er bovenuit gaat en dat daarom er bovenuit gaat, omdat het eeuwig is, omdat het blijvend is, omdat dat nooit wordt weggenomen, dat de Heere zelf om Christus wil, om de verdiensten van Christus, om het bloed van Christus, om het offer van Christus, ons tot een God en zaligmaker wil wezen. Wel dat, en vooral dat, wens ik jullie van harte toe. Zoek het met ingespannen krachten en rust niet voordat je het gevonden hebt, ontvangen hebt. Uit Gods hand. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. We gaan nu over tot het lezen van het formulier. Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat gij, Kees Hartman en Annie Bakker, die uw echterlijke verbintenis in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, ook in uw harten verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp van God in uw kruis, zo hoort uit het woord van God hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting van God is die en dat hij een inzetting van God is die hem behaagt,
waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hen bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen, de hoereerders en overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde, over de vissen der zee en over de vogelen des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En God nam een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten omdat ze uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, overmits hij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft, daarmee betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Cana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden door allen. En dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven mocht, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom de Heere de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw zou helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. De andere, opdat zij hun kinderen, die zij krijgen zullen, in de waarachtige kennis en vrees Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opvoeden. De derde, opdat ten iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goed en gerust geweten mogen leven, want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel van God verbonden en schuldig zijn zich tot de huwelijke staat, naar christelijke ordening, met weten en wil van hun ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel van God, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden, want zo iemand de tempel God schendt, dien zal God schenden. Ten derde zult gij weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord is schuldig te houden. Eerstelijk zult gij, man, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat ge haar naar uw vermogen, verstandig leidende, zou het onderwijzen, troosten en beschermen, gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd de wijsheid, de troost en de bijstand van zijn gemeente is. Bovendien zult ge uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet bitter tegen haar zijn, maar bij haar wonen met verstand en aan de vrouw als het zwakkere vat haar eer geven, als die ook mede erfgenamen der genade des levens zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns zijn brood zal eten, zo zult gij ook getrouw en naastig in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw gezin met God en met eer moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om aan de nooddruftigen mee te delen. Ten andere zult gij, vrouw, weten hoe ge u naar het woord van God houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, hem eren en gehoorzamen in alle dingen die recht en billig zijn als uw Heer, gelijk het lichaam en het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Ge zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijk geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie van God zult ge niet tegenstaan, maar veel meer het gebod van God gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en aan hun mannen onderdanig waren, gelijk Sarah gehoorzaam geweest is aan haar man Abraham, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goede acht hebben, in alle zedigheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld der zedigheid moogt geven. Daarom, Kees Hartman en Annie Bakker, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin door hem bevolen is, zijt gij van zin en wil in deze heilige staat zo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Ik neem u allen die hier tegenwoordig zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo wil onze God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen. En uw beginsel zij in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft.
Mag ik jullie verzoeken op te staan en elkaar de rechterhand te geven? Kees Hartman, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige vrouw Annie Bakker hier tegenwoordig, dat gij belooft dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouw onderhouden, gelijk een getrouwe en godvrezende man aan zijn wettige vrouw schuldig is, dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? Annie Bakker, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Kees Hartman hier tegenwoordig, en belooft gij dat gij hem gehoorzaam zult zijn in alle dingen die recht en behoorlijk zijn, dat gij hem zult dienen en helpen, dat gij hem zult liefhebben en hem nimmer meer zult verlaten, maar heilig met hem zult leven, hem trouw houdende in alle dingen, zoals een vrome en getrouwe vrouw aan haar wettige man schuldig is, naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop uw antwoord? De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen heeft, verbinde u met oprechte liefde en trouw, en geven u zijn zegen. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit de 95ste psalm. Eerst de eerste drie regels van vers 2 en daarna de laatste drie regels van vers 3. Psalm 95, vers 2a en vers 3b. En als wij het tweede deel van vers 3 zingen, dan zal het bruidspaar knippen.
Amen.
De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Genadige, barmhartige God, wij zoeken in deze ogenblikken uw aangezicht. Nu dit bruidspaar dat voor de tweede maal op deze dag al uitgesproken heeft dat ze elkaar uit uw hand aanvaarden en dat ze elkaar zullen liefhebben en trouw houden, geknield voor uw heilig aangezicht ligt. En wij smeken u, Heere, dat de zegen die we uit uw woord over hen mochten uitspreken ook werkelijk vervulling mag hebben in hun leven. En dat het hun ondervinding mag zijn dat gij hen zegent, dat gij hen behoedt, dat gij het licht van uw aanschijn over hen doet lichten, dat gij hen genadig wilt zijn, dat gij hun uitgang en hun ingang wilt bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. O God, ze zijn slechts mensenkinderen. Ze zijn nietig en klein en afhankelijk in zichzelf. Het leven hebben ze niet in eigen handen, de gezondheid hebben ze niet in eigen kracht. En wat ze voor elkaar dienen te zijn, Heere, en wat ze op zich genomen hebben in deze heilige ogenblikken van hun belofte worden, dat kunnen ze eigenlijk ook vanuit eigen kracht nooit waarmaken en geven. En daarom in al hun zwakheid, in al hun afhankelijkheid, wilt gij hen gedenken en wilt gij hen genadig zijn. En hem bovenal geven, Heere, de vreze van uw naam, dat heil dat vrucht is van het werk van uw heilige geest. Wilt gij hem geven, die vreze des Heere, dat ze met Jotam wel eer hun weg mogen richten voor het aangezicht van de Heere hun God. O Heere, geef hen dat in het bijzonder. En laat eens in alles u nodig hebben. Zegen hen, ook als man en vrouw. Zegen hen in voorspoed en in tegenspoed. Zegen ook dit huwelijk, opdat het mee mag dienen aan de instandhouding van het menselijk geslacht. En als het u belieft hen kinderen te geven, laten ze die dan mogen opvoeden naar de eis van uw verbond en woorden in de vreze van uw naam. Ga gij zo met hen mee en wilt u het hen diep doen verstaan, dat aan uw zegen alles gelegen is. Amen. We zingen 121, het vierde vers. En we zingen dat staande.
Thank you.
evangelie, hoe sterk de band van het huwelijk is. Zoals Matthäus ons dat beschrijft in het evangelie in hoofdstuk 19. Waar hij zegt, en de fariseeën kwamen tot hem en verzochten hem en zeiden tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw van zich te laten om allerlei oorzaak? Maar hij antwoordende zeide tot hen, hebt gij niet gelezen, die van den beginne de mensen gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees, hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ze zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar van zich te laten? Hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen van u te laten, maar van het begin is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat wie zijn vrouw van zich laat, anders dan een hoererij, en een andere trouwt die doet overspel, en die de verlatene trouwt doet ook overspel. Gelooft deze woorden van de Heere Christus en zijt ervan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult ge ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Kees en Annie, jullie krijgen vandaag bij alle geschenken die je ongetwijfeld nog krijgt en ook al gekregen hebt, een trouwbijbel mee. En dat doet de kerkraad niet omdat wij van de gedachte zijn dat jullie nog geen bijbel hebben, want ongetwijfeld die bezit je al. Daar zal ongetwijfeld ook door je ouders voor gezorgd zijn of op een andere manier. Misschien heb je wel meer dan één bijbel in je bezit. Maar het is toch altijd ook weer een goed gebaar, een symbolisch gebaar, om aan een bruidspaar ook een trouwbijbel mee te geven. Dat is de eerste bijbel die nou van jullie samen is. En dat is de bijbel die je ook samen moet lezen. Met elkaar, want een van de dingen waar het in het huwelijk om gaat is, en we hebben dat gelezen, dat man en vrouw aan elkaar gegeven zijn om elkaar te helpen en bij te staan in alle dingen die tot de tijdelijke en eeuwige leven behoren. En dat kan natuurlijk nooit als je nooit samen de Bijbel leest. En als je nooit samen de Heer zoekt. Wel nu, wat je vandaag hier gedaan hebt, samen knielen, doe dat vaak. En wat je vandaag uit het woord van God gedaan hebt, samen luisteren, doe dat ook vaak. Doe dat dagelijks. Zoek dagelijks zijn aangezicht. En zoek dat aangezicht ook in het licht van het woord dat hij jullie geeft.
Wij willen nu eindigen met dankzegging, gemeente. Heren, we willen uw heilige naam met dankzegging erkennen dat gij ons dit uur in uw huis gegeven hebt, dat we hier samen mochten zijn en dat we hier uw woord mochten ontmoeten en met elkaar over dat woord mochten nadenken. Dat we ook samen uw aangezicht hebben mogen zoeken met Kees en Annie en voor hen. Nu bidden wij van u, Heere, geef dat het ook alles nog vrucht mag dragen. Laten we ook in wat u ons hier in uw huis gegeven hebt, iets van uw goedheid, van uw genade mogen proeven. Om begeerig te zijn die zelf te kennen, Heere, of om als die genade ons deel al mocht worden in de kennis daarvan toe te nemen. om meer te zien van datgene wat gij zijt en wilt zijn voor een mens, voor een in zichzelf verloren mens. Heren, ga met dit bruidspaar ook verder deze dag en met de familie. We willen uw grote naam ook erkennen dat zowel bruid als bruidegom allebei hun ouders nog hebben en dat ze met hun ouders deze dag mochten beleven en met anderen in de familiekring, heren. Ook dat is een zegen, dat is ook niet altijd het geval. Soms is er een lege plaats, maar dat hebt u in deze kring zo willen leiden dat beide ouderparen dit met hun kinderen mochten meemaken en dat zij met hun kinderen het aangezicht van u de Heere mochten zoeken. Heere, wij bidden van uw zegen hen ook als familiekring en geef dat ook op deze dag, als het ongetwijfeld toch ook een dag van vreugde en van blijdschap mag zijn, het allemaal ook op een gepaste christelijke wijze gevierd mag worden, zodat u erin verheerlijkt wordt. Schenk dat, Heere, naar de rijkdom van uw genade en uw ontferming in de wegneming van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte uit Psalm 119 en daarvan het derde vers. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. 119, het derde vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.